Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is de tweede huwelijksafkondiging van Albert van Helden en Jolanda Wiegel. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal aanstaande vrijdag 16 april plaatsvinden, zo de Heere wil. En de kerkdienst waarin hun huwelijk bevestigd zal worden, die begint om 14:30. Tweede mededeling is een herinnering dat vanmiddag de kinderen van de zondagsschool hier in de kerk samen zullen komen om aandacht te geven aan het paasfeest. Allen die die bijeenkomst willen bezoeken zijn hartelijk welkom en die bijeenkomst zal ook worden uitgezonden voor de kerktelefoon. Vanmiddag dus om 14:45. En de laatste mededeling is een herinnering dat deze paasdagen de extra collecte bestemd zal zijn voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 118, het 11e en het 12e vers. Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting zingen we het laatste vers van Psalm 119. Dat is het 88ste. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Aansluitend luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen van de eerste paasdag vinden in het Lucas-evangelie, het 24ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemen nu Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lucas 24. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewendeld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen in deze eerste dienst op de Paasdagen stilstaan bij een gedeelte uit het woord wat u gelezen is, namelijk Lucas 24, de versen 4 tot en met 8. Lucas 24, de versen 4 tot en met 8. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, ziet, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. Tot zover willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, die uw wonderen gedaan hebt van ouds en die tot op deze dag toe uw wonderen wilt bewijzen, wij buigen ons neer voor uw aangezicht en smeken of dat wat we aan het begin van deze dienst samen zongen door uw wonderdoende en krachtige hand waar mag worden. Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Heere, u weet, we zijn samengekomen op de dag waarop wij naar de orde van het kerkelijke jaar het paaswonder herdenken. De opstanding van Jezus Christus uit de duisternis van dood en graf. We herdenken hoe zoveel eeuwen geleden in dat stille graf in de hof van Jozef het grootste wonder van alle wonderen gebeurde. Hij overwon de dood. En u weet, u Heere, dat de kracht van dat wonder voor ons allen nodig is, voor het eerst of opnieuw. Dat zegt de apostel ook, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. En de kracht van die opstanding is nodig om ons voor het eerst uit de dood, waarin wij van nature liggen, door de zonde te verlossen. Maar ook om uw volk en om uw kinderen steeds weer opnieuw te verlossen van zonde en dood. En daarom bidden we: Heere, schenk uw zegen. Laat de kracht van de opstanding ook op deze dag mogen blijken. Wil u dode zondaren de stem van u die de levende zijt doen horen. En laat het dan door genade ook waar mogen zijn, dat doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen leven. Heere, u weet, er zijn er onder ons nog zoveel die u niet kennen. Altijd nog te veel. Er zijn er onder ons die misschien wel onverschillig zijn, of die het nog zo kunnen vinden buiten u en zonder u, onbekeerd. Er zijn er ook die daaronder tobben en daarmee worstelen. Heere, wil u vanmorgen door de kracht van uw opstanding zondaren roepen en zo de roepstem krachtig zegenen, dat zij uit de doden mogen opstaan, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En de opgestane Christus zal over u lichten. Heere, we dragen ook hen aan u op, die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn en wier geestelijke gesteldheid misschien veel weggeeft. Van die vrouwen van wie we gelezen hebben dat zij op de paasmorgen met hun specerijen naar het graf gingen. Ze waren ter neergeslagen. Ze gingen in het donker, letterlijk en ook geestelijk. En ze wisten het niet meer. Maar één ding was er. Liefde tot de koning dreef hen naar het graf. Liefde dreef hen om de laatste eer te bewijzen aan een dode Jezus. En zo kan het ook zijn in het leven van worstelende, tobbende mensenkinderen, dat het lijkt alsof de Heere Jezus gestorven is. En terwijl alles zo donker is en met hem hun hoop vergaan lijkt te zijn, zoeken ze hem toch. Heere, als het zo is, wil u dan vanmorgen heel in het bijzonder het woord gebruiken. En hen laten horen en laten zien dat wij zo vaak de levende bij de doden zoeken. Dat wij leven zoeken in onszelf. In ons hart speuren naar andere gevoelens en naar een beter en geschikter hart om u te vrezen. Maar dat er bij ons niets te vinden is. Heere, laat de volle kracht van het evangelie door mogen klinken vanmorgen. Dat hij hier niet is. Hij is niet bij de doden. En hij is niet in het graf. Maar hij leeft. En hij werkt soeverein om arme, tobbende, bedroefde, verslagen mensenkinderen op te zoeken. Heere, wil dat ook vanmorgen doen. En wil u het vanmorgen dan ook bijzonder laten zien. Dat waar mensen misschien in het donker rondtobben, die u mogen kennen en die van u woorden ontvingen waaraan zij kracht mochten ontlenen en waarop hun hoop gevestigd mocht zijn. Maar alle hoop is weer verdwenen en de duisternis lijkt het voor het zeggen te hebben. Wil u het laten zien dat uw woord toch waar is, dat gij getrouw uw woord houdt. En dat dat de boodschap van Pasen is. En dat dat in het Paasevangelie verzegeld ligt. Dat uw woorden altijd waar zijn. En dat het kleinste woord van u niet ter aarde zal vallen. Gij hebt het gezegd dat ge zoudt lijden en sterven en ten derde dagen opstaan. En het is op de Paasmorgen waar geworden. Ja, al uw beloften zijn in het geopende graf ja en amen gebleken. Heere, dat dan uw kerk die het van de belofte mag hebben en die uit die belofte mag leven en op die belofte mag steunen door het geloof, niet moedeloos mag worden, maar vanuit de levende, vanuit de opgestane, leven uit de belofte mag ontvangen. Heere, wil dan voor het eerst en opnieuw uw eigen woord van morgen weer waarmaken. En in het gewaad van uw woord, koninklijk en profetisch en priesterlijk, uw volk ontmoeten. Heere, wil u het laten zien dat gij de opgestane zijt en dat uw kerk een levende koning heeft. Heere, toon het in dit morgenuur. We bidden u voor de gehele gemeente. We dragen allen die een moeilijke weg hebben te gaan aan u op. Heere, wil u zijn met allen die rouw kennen. Met hen die een man of vrouw, vader, moeder, een van hun kinderen of wie dan ook die hun lief is, moesten afstaan en langer geleden of misschien nog maar kort geleden de gang naar de dodenakker moesten maken. Heere, laat het licht van de opstanding ook over het verdriet en over het gemis mogen schijnen en de troost die alleen bij u te vinden is, wil u die ook geven. We denken ook aan onze zieken. We willen allen aan u opdragen die al langer ziek zijn of die tobben met een gebrekkige gezondheid. We denken aan de ouderen. We denken ook aan hen die een handicap hebben. Wees u met hen allen, heren, en ook met hen die rondom hen staan. We denken ook aan hen die in het ziekenhuis verblijven. We dragen Petra de Bakker aan u op, die in het ziekenhuis in Dirksland is. Heren, wil u met haar zijn, wil u geven dat ook nu zij deze week weer een nieuwe behandeling zal moeten ondergaan, dat alles goed mag gaan, en wil u bovenal geven dat door uw kracht en door uw hulp zij de gezondheid weer van u mag verkrijgen. Wil u ook deze omstandigheden genadig zegenen voor haar en ook in de kring van de familie. We denken ook aan Jantine Kiewiet, die deze week weer opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar dagen zal moeten blijven om rust te houden, ook in verband met de trombose van enkele weken geleden. Heren, wil u geven dat ook deze tegenvaller, deze omstandigheden door u gezegend mogen worden. Wil u alles wel maken, krachten vernieuwen en geven dat alle gevolgen weer weg mogen gaan. Maar wil u heel in het bijzonder ook in deze omstandigheden met uw hulp en met uw genade nabij zijn. We zeggen u namelijk ook dank dat Anja van Nimwegen, die deze week geopereerd werd, weer uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. Heere, wil u, waar alles zo goed mocht gaan, onze dank daarvoor aannemen, maar wil u bijzonder ook geven dat zij herstellen mag en bovenal in haar omstandigheden die u zo volmaakt bekend zijn, mag ervaren dat u ook van haar af weet. Denk gij aan haar, wees u ook met allen die haar lief zijn. Wees u zo, Heere, met allen die moeilijke wegen moeten gaan, een kruis moeten dragen, misschien soms een kruis wat niet zichtbaar is, wat in stilte meegedragen wordt. Wil u geven dat in alle omstandigheden van het leven we tot u mogen vluchten en schenk u, Heere, in voorspoed en in tegenspoed. Onder de vragen en wanneer er redenen zijn om uw naam ootmoedig dank te zeggen, dat wij door uw genade ermee bij u terecht mogen komen, leren buigen, leren knielen voor u, de hoge God, en dat de goedheid van u en ook de moeite in het leven ons brengen mag tot bekering. Wil u ook denken, Heren, aan ons als gemeente in het beroep wat is uitgebracht door de gemeente van Meerkerk. U kent alle vragen die er in Meerkerk zijn en de nood die daar is, zeker ook is. U weet ook wat hier nodig is en u weet ook heel persoonlijk wat voor ons nodig is en voor ons gezin. Wil u de weg duidelijk maken? Wil u de weg wijzen en wil u geven dat we ook in deze dingen allereerst en voornamelijk tot u de Heere mogen vluchten, die tot uw knechten zegt, kom en ze komen, en tot een ander gaat en hij gaat. Heere, wil geven dat we bewaard mogen worden voor eigen wegen en voor het gaan met onszelf of het blijven met onszelf, maar dat we uw weg mogen gaan, hoe die ook is, want uw weg is altijd wijs en goed. Heere, wil u zo ook in deze dienst uw weg tonen en met uw woord en door uw geest in ons midden zijn. We bidden dat niet omdat wij daar rechten op zouden hebben, maar we smeken, wil u het doen, uit enkel genade, in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 42, het zesde en het zevende vers zingen we, gemeente, en ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 42, de versen 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, het vierde vers. Geliefde gemeente, u weet dat er in onze tijd opnieuw weer heel wat te doen is rondom het evangelie van de opstanding van de Heere Jezus Christus. In de vorige eeuw werd dat door allerlei vrijzinnige theologen ontkend. Jezus uit het graf opgestaan, dat kunnen we vandaag de dag niet meer geloven. En als u de levensgeschiedenis van Abraham Kuyper kent, dan weet u dat Kuyper in zijn jeugd in Leiden studeerde en dat toen professor Rauwenhof uitvoerig bewezen heeft op college dat Jezus niet uit het graf kon zijn opgestaan en dat alle studenten aan het einde van dat college Kuyper in kluis applaudisseerden. Wel, geapplaudisseerd wordt er vandaag dan misschien niet meer. Maar diezelfde geluiden vinden we vandaag rondom ons heen steeds versterkt op ons afkomen. Wie denkt niet aan wat enkele jaren geleden zo heel schokkend plaatsgreep toen professor Van Gennep, ook uit Leiden, de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus loochende. En wie weet vandaag niet iets van dat boek wat zijn duizenden en tienduizenden verslaat, Kuyper's het algemeen betwijfeld christelijk geloof, waarin ook van de opstanding gezegd wordt dat engelen verschijnen en dat een lichaam na 3 dagen weer opstaat uit de dood, dat kunnen we niet geloven. We kunnen alleen maar zeggen dat Jezus uit dit leven is weggenomen, wat dat dan ook betekenen mogen. En zo wordt aan alle kanten aan het evangelie van Pasen getrokken. En aan alle kanten wordt gezegd, het kan niet waar zijn, het is niet waar. Maar laten we het heel nadrukkelijk zeggen, in het licht van het heilig en onfeilbare woord van God, dat als al die leugengeesten, want ik aarzel ze niet om ze zo te noemen, gelijk zouden hebben, ach gemeente, laten we dan meteen naar huis gaan. Laten we dan onze Bijbel verbranden. Want Paulus zegt, als Jezus niet uit de doden is opgewekt, ijdel is uw geloof en de prediking is ook ijdel. En vandaar dat het juist op deze gedenkdag zo ontzaglijk van betekenis is, dat we bij het eenvoudige woord van de schriften stilstaan. Het eenvoudige woord wat ons zeker wel voor vragen stelt. Want alles begrijpen doen we niet. Maar het eenvoudige woord wat ons niettemin in alle ernst en klem voorhoudt. Hij is opgestaan uit de dood. Het graf is leeg. En hij heeft een koninklijke boodschap van zijn opstanding door engelen aan de discipelen en aan de vrouwen gegeven. En bij die koninklijke boodschap, die ons tegenklinkt bij het geopende graf, willen we vanmorgen samen stilstaan. De boodschap van de opgestane koning. We letten allereerst op koninklijke herauten, in de tweede plaats op koninklijke heerlijkheid en in de derde plaats op koninklijke betrouwbaarheid. De boodschap van de opgestane koning. Koninklijke herauten, engelen brengen de eerste paaspreek. In de tweede plaats koninklijke heerlijkheid. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En in de derde plaats koninklijke betrouwbaarheid. Hij heeft het zelf voorzegd. Als we allereerst even letten op de vrouwen die ons hier in deze geschiedenis getekend worden, gemeente, dan begint de paasmorgen in het donker, letterlijk. Want het is voor het aanbreken van de dag als ze de woning in Jeruzalem waar ze gedurende de Sabbat geweest zijn verlaten. Maar ook geestelijk is het donker in de harten van die vrouwen die op weg gaan naar het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Want we lezen het in verschillende gedeelten van de Bijbel. Zij leefden bij het feit dat Jezus gestorven was. Dat waren harde feiten waar ze niet omheen konden. Ze hadden het zelf gezien op die Goede Vrijdagavond. Jezus had de geest gegeven onder het roepen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En ze hadden het gezien dat het lichaam van het kruis was genomen. En ze waren er zelf bij geweest dat het lichaam van de Heere Jezus in het graf van de hof van Jozef gelegd was. En ze hadden inderhaast voor het aanbreken van de Sabbat dat lichaam gebalsemd met welriekende specerijen. En zo was het onomstotelijk vast komen te staan op de vrijdag en op de Sabbat die voorbij was. Jezus is niet meer in het land van de levenden. Hij is gestorven. En het ergste was dat niet alleen een vriend, een broeder van hen was weggegaan. Nee, met hem was hun hoop vergaan. We lezen het verder in het hoofdstuk dat de hoop van de discipelen en van de vrouwen en van de wijde kring van de getrouwen van de Heere Jezus ineengestort was. Straks zeggen de Emmausgangers het. En wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar nu is er geen verlosser. Want wat voor verlossing moeten ze verwachten van een gestorven Jezus. Die voor de dood bezweken is. Die in het graf ligt. Machteloos overwonnen door de dood. Ach, en zo met allerlei tegenstrijdige gevoelens en allerlei tegenstrijdige vragen, met de duisternis in hun hart en de hopeloosheid in het binnenste van hun ziel, zijn ze op weg gegaan naar het graf. En toch was het niet alleen maar hopeloosheid die hen dreef, want het wordt duidelijk uit dit gedeelte dat er ook liefde bij was. De liefde dreef hen naar de overledene die hen zo lief geweest was. En wat op de avond van de vrijdag toen Jezus gestorven was, maar inderhaast kon gebeuren omdat de Sabbat aanstaande was en op de Sabbat moesten ze rusten. Dat zouden ze nu uitvoeriger doen en ze gingen met hun welriekende specerijen, aromatische specerijen staat in sommige verklaringen. Dat wil zeggen specerijen waarmee ze de doden konden besprenkelen en konden zalven, zodat de ontbinding van het lichaam tegengegaan kon worden. Wel om hun geliefde doden zo te verzorgen, wilden ze naar het graf. Waarom? Wel omdat de liefde hen dreef. De liefde tot de Heere Jezus. De liefde tot hun meester. Maar u weet het, de liefde kan blind zijn. Ook deze liefde van de vrouwen was blind. Want in hun blindheid zagen ze niet en wisten ze niet dat de Heere Jezus het voorzegd had. Vele malen tijdens zijn leven hier op aarde dat hij ten derde dagen uit de doden zou opstaan. En als ze naar het graf gaan, dan denken ze niet aan dat woord en dan zijn ze die woorden volkomen vergeten. Het is zelfs zo dat ze geen rekening houden dat Jezus wel eens uit het graf zou kunnen opstaan. Want als ze naar het graf lopen, beschrijft Marcus ons, dan tobben ze elkaar en zichzelf af met de vraag: wie zal die zware steen die voor het graf geduwd is, gerold is, afwentelen? Die steen kunnen wij met z'n vieren of met z'n vijven niet baas. En zo komen ze in de hof van Jozef. En dan zien ze in het beginnend morgenschemer dat het graf open is. Ze schrikken. Ze weten niet goed wat ze daarvan moeten maken. Is er grafroof gepleegd? Is het lichaam van de Heere Jezus weggenomen door grafdieven? Wat is er gebeurd? En ze komen bij het graf en ze zien dat het graf inderdaad leeg is. En ze gaan naar binnen en vol vragen kijken ze elkaar aan. En dan ineens staan er twee lichtende gestalten bij hen. Gestalten met lichtende kleden, blinkende kleding. Zo lezen we in het schriftwoord wat voor ons ligt. En het is duidelijk, die gestalten in lichtende kleding, dat zijn twee engelen. En die engelen beginnen tot hun te spreken. En het zijn deze engelen die de eerste boodschappers zijn, we mogen ook zeggen de eerste getuigen zijn van het paaswonder. Zij zijn in de vroege uren van die eerste dag van de week uit de hemel gezonden. Zij zijn het die de steen van het graf hebben afgewenteld. En zij zijn het die getuigen geweest zijn van de opstanding van Jezus Christus. Geen mens heeft het moment van de opstanding gezien. Dat heeft alleen God gezien en zijn heilige engelen. En de heilige engelen hebben zich verheugd. En nu mogen de engelen als eerste de boodschap brengen van het feit, Jezus is niet in het graf, hij is waarlijk opgestaan. U is dat misschien wel eens opgevallen, ik heb het wel meer in een preek op de paasmorgen aangehaald. Dat wanneer het gaat om de grote heilsfeiten, dat engelen vaak de eerste boodschappers zijn. Dat is zo bij het kerstwonder. Als het kerstwonder in Bethlehem plaatsvindt, Jezus geboren, dan zijn het engelen die de eerste kerstpreek houden. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Als het paasevangelie doorbreekt en Jezus opgestaan is uit de doden, dan zijn het engelen die de eerste paaspreek houden. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En als Jezus ten hemel vaart 40 dagen na zijn opstanding, dan zijn het engelen die de eerste hemelvaartspreek houden. Wat ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus, die gij hebt zien henenvaren, zal alzo wederkomen, gelijk gij hem hebt zien henenvaren. Engelen zijn de eerste verkondigers van de grote geheimen van God. Waarom? Waarom zijn de engelen, om het maar toe te spitsen op het paasevangelie van vanmorgen, de eerste verkondigers van deze blijde tijding? Wel, daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst, om de heerlijkheid en de majesteit van het wonder wat hier plaatsgevonden heeft, te onderstrepen. Als God engelen boden zendt om de tijding te verkondigen, dan moet het wel een heel bijzonder gebeuren zijn wat hier plaatsvindt. En inderdaad, niets minder is hier gebeurd dan dat de koning der koningen en de Heere der heren, die dood was omdat hij gestorven was aan het kruis, is opgestaan. En als de koning rijst uit het graf, dan laat God de Vader engelen het verkondigen om te onderstrepen de majesteit en de heerlijkheid van deze gebeurtenis. Een ander aspect is, en laten we dat vooral ook niet vergeten, dat er rondom de grote heilsfeiten zoveel onbegrip en zoveel blindheid is. Die vrouwen kunnen het niet geloven. Ze zijn de woorden van de Heere Jezus Christus die hij bij zijn leven gesproken heeft vergeten. En bovendien zijn ook de toekomstige apostelen, de pilaren van de kerk van de Heere Jezus Christus, daar in die woning in Jeruzalem niet bijeen treurend als mensen die alle hoop verloren hebben. En nu de kerk het niet kan geloven en de kerk het niet wil geloven, omdat droefheid hun hart vervuld heeft, zendt de Heere engelen om deze blijde tijding te verkondigen. Eigenlijk beschamend dat er engelen moesten komen om de ongelovige, trage harten van de vrouwen en van de discipelen te vermanen en op te wekken en het te verkondigen. Hij is hier niet. En dan moet u er ook nog maar goed op letten dat die herauten die uit de hemel komen, de engelen dus, dat die blijkbaar precies weten waar die vrouwen mee lopen en waar ze over nadenken, wat hun hart vervult. Als ze bevreesd zijn, zo lezen we in de tekst, en hun aangezicht van schrik ter aarde neigde, zeiden zij: wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Die engelen weten dus wat die vrouwen, zonder dat ze een woord gezegd hebben, bezighoudt. Ze zijn naar het graf gekomen om de Heere Jezus laatste eer te bewijzen, om zijn lichaam te verzorgen. Ze zoeken hem. Maar wat zoeken ze de levende nu bij de doden? Er zit iets van een bestraffing in. Die engelen zeggen: vrouwen, jullie zijn wel bezig met een dode Heere Jezus. En je hebt je voorbereidingen getroffen om je liefdedienst aan hem te bewijzen. Maar weet je dan niet dat hij de levende is? En waarom zoek je hem op de verkeerde plaats in een graf? Weet je niet dat hij de dood heeft overwonnen en het graf, de macht van het graf heeft verbroken? Wat zoekt ge de levende bij de doden? Ach, laten we daar even de vinger bij leggen. Die engelen weten dus dat de vrouwen op zoek zijn naar Jezus. En dat is een goed iets. Daarom worden ze niet bestraft. Nee, zo mag u die woorden zeker ook niet lezen, alsof ze een berisping in zouden houden dat deze vrouwen Jezus zoeken. Maar ze zoeken de Heere Jezus op de verkeerde wijze en op de verkeerde plaats. Ze zoeken een dode Jezus. En ze zijn vergeten dat hij gezegd heeft dat hij niet dood zal blijven, maar dat hij de dood zal overwinnen. En dat hij zal leven. En daar zitten diepe lessen in die vandaag op deze paasmorgen ook voor ons een betekenis hebben. Want het is goed, zo horen we uit het paasevangelie, om Jezus te zoeken. Mag ik die vraag zo heel eenvoudig in uw midden leggen? En ook aan u stellen en aan mezelf stellen: zoeken wij Jezus? Zoeken wij een borg voor onze schuld? En een zaligmaker die ons alleen zalig kan maken van onze zonde? U zegt natuurlijk: alle mensen die naar de kerk gaan zoeken Jezus. Is dat zo? Zoekt iemand die onverschillig in de kerk zit Jezus? Zoekt iemand voor wie het allemaal niet zo hoeft, maar die uit gewoonte toch nog naar de kerk blijft gaan Jezus? Bent u overtuigd van de noodzaak om hem te kennen en om hem te vinden? Ach, er zijn mensen ook binnen de muren van de kerkgemeente die in hun leven heel veel dingen najagen, die heel veel dingen op het oog hebben: een carrière, betere omstandigheden voor zichzelf en voor hun gezin, geluk, het vervullen van al hun wensen, noemt u maar op. Maar de Heere Jezus zoeken zij niet. Dat heeft geen of nauwelijks aandacht in hun leven. Als dat zo is, wat is dat erg? Want het betekent dat u niet beseft wie God is in zijn majesteit, wie u zelf bent in uw verlorenheid en wie Jezus is als zaligmaker. O, ik bid u in de naam van de opgestane, blijf zo niet doorleven. Ongevoelig, onverschillig, geestelijk uw schouders ophalend en uw eigen wegen kiezend. Want buiten Jezus is geen leven. En daarom zoek hem. Maar het is ook belangrijk, zo horen we uit het evangelie dat vanmorgen voor ons ligt, hoe we hem zoeken en waar we hem zoeken. Want die vrouwen zochten de Heere Jezus. Hun hart ging naar hem uit. Ze hadden op hem hun hoop gebouwd. En die hoop was in stukken geslagen. Toen Jezus de laatste adem uitblies. Op het kruishout van Golgotha. En bedroefd zochten ze hem in die vroege uren van de paasmorgen. Maar ze zochten hem op de verkeerde plaats en op de verkeerde wijze. Want de engel zegt het, wat zoekt ge de levende bij de doden? Ze zagen in Jezus alleen de gestorven man van smarten. En ze dachten niet aan zijn woorden. En ze wisten niet dat hij de woorden waar zou maken. Dat hij zou sterven en ten derde dagen uit de doden zou opstaan. En daarom zoeken ze nog steeds een Jezus in de dood en een Jezus in het graf. Maar daar vinden ze hem niet. De engelen wijzen hen terecht. Hier is hij niet. Hij is niet in het graf. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het graf overwonnen. Hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. U vraagt maar hoe kunnen wij dan Jezus op de verkeerde wijze zoeken? Dat die vrouwen hem verkeerd zochten omdat hij opgestaan was, terwijl zij nog naar een dode Jezus zochten, dat begin ik nu wel te begrijpen. Maar hoe wij, niemand van ons zal toch naar Bethlehem, naar Jeruzalem gaan om daar het graf te bezoeken en denken dat daar het lichaam van de Heere Jezus nog te vinden is, dat is toch ongerijmd? Inderdaad. Niemand zal naar het graf van Jezus in Jeruzalem gaan zoeken. Al moet u ook maar niet licht denken over al die zogenaamde pelgrims die met allerlei opgeklopte verhalen naar Israël gaan en van Israël terugkomen. Alsof dat ons iets geestelijks zou leren over de lijdende, stervende en opgestane Jezus. Het is niet voor niets dat er aan het begin van de graftuin in Jeruzalem een bordje staat waarin het Engels de tekst staat, hij is hier niet. Daar vindt u hem niet. U mag gerust naar Israël gaan als u daar belang bij hebt. Maar u vindt op al die zogenaamde heilige plaatsen Jezus niet. Maar hoe kunnen we dan vandaag Jezus op een verkeerde wijze zoeken? Wel, wanneer wij hem zoeken waar hij niet te vinden is. En waar is de Heere Jezus niet te vinden? Wel, hij is niet te vinden als wij hem alleen maar zouden zoeken in wat uiterlijke godsdienstigheid. Bijvoorbeeld als we denken dat het wel goed zit als we naar de kerk gaan. Of als we denken dat het wel goed zit als ons leven een beetje anders wordt. Er zijn mensen die denken dat ze al bekeerd zijn wanneer ze een beetje ernstig worden. Nou, het is goed om ernstig te worden en om ernstig over de dingen na te denken. Maar als u alleen maar ernstig wordt en dat voor uw bekering houdt, het is Jezus niet. Of als u uw eigen hart na gaat speuren, misschien is er zo iemand vanmorgen in de kerk die vanmorgen en deze week in grote geestelijke vragen topde en in zijn eigen hart zocht en dacht, mijn hart is zo hard en zo onbewogen. Ik zie niets, geen rimpeltje, geen spoor van geestelijkheid. Dat zeggen mensen soms tegen je als je ze vraagt van hoe is het nu geestelijk met u? Wel, ik heb nooit iets gevoeld, zeggen ze dan. Ik heb nooit wat gevoeld. Nou, u zult ook nooit wat voelen als u op uw gevoel blijft staren. Want daar is Jezus niet. Dat is allemaal de dood. Dat is net zoiets als het graf waar de vrouwen naartoe gingen op de paasmorgen. Als wij het verwachten van onze kerkgang, van wat uiterlijke levensverbetering. Of als wij naar binnen gaan staren en gaan letten op of er in ons gevoel wat gaat veranderen. Hij is hier niet. daar vindt u hem niet. Waar dan? Wel, u vindt hem als de opgestane, zeggen de engelen, daar waar hij zichzelf wil openbaren. En waar openbaart de Heere zich? Wel, de Heere openbaart zich door zijn woord en door zijn geest. Want laten we ook dat maar heel duidelijk zeggen vanmorgen, gemeente. De Heere Jezus Christus komt straks naar de vrouwen. En hij komt straks ook naar de discipelen. Petrus heeft hem gezien. Hij is verschenen aan de avond van die eerste dag. Terwijl de discipelen allemaal als bange vogeltjes bijeen zaten in het huis. Vanwege de vrees voor de Joden. Hij kwam door gesloten deuren heen. Jezus verscheen zichtbaar, tastbaar. De wonden in zijn handen hebben ze gezien. Hij is het zelf. Maar zo zullen wij de Heere Jezus Christus als de opgestane vandaag de dag ook niet meer ontmoeten. Want Jezus is opgevaren naar de hemel. En zijn lichaam, zijn ogen en zijn handen, we zullen die hier niet zien, letterlijk, lichamelijk. Maar hij wil wel verschijnen. Waar wil hij verschijnen? Door zijn woord en door zijn geest. En daar worden de discipelen en de vrouwen op de paasmorgen al met één op gewezen. Want als die engelen als eerste boodschappers van Pasen de vrouwen bestraffen en zeggen, wat zoekt ge de levende bij de doden, hij is hier niet. Dan wijzen ze die vrouwen met één op het woord. Dan verschijnt Jezus zelf nog niet. En dat is goddelijke opvoedkunde. Want die vrouwen en straks ook de discipelen moeten het leren, dat het niet gaat om het zien van de Heere Jezus Christus met deze lichamelijke ogen. Maar dat het erom gaat dat zij in hem leren geloven, zoals zij zich in zijn woord geopenbaard heeft. En daarom zijn de engelen op de paasmorgen verkondigers van het evangelie. Ze zeggen, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Denk toch aan het woord wat hij gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden. En ten derde dagen weer opstaan. Het woord wordt hen in herinnering geroepen. En met het woord moeten ze het doen. Want het woord wordt hen voorgehouden. Ziet, hij heeft het zelf gezegd. Hij is opgestaan. En juist als we dat als les uit dit paasevangelie van morgen op ons laten inwerken. Dan worden een aantal dingen meteen duidelijk. Deze dingen. Dat het evangelie ons predikt Jezus. Geen dode Jezus. Maar een levende Jezus. Wel een Jezus die dood geweest is. Die in het graf geweest is. En die daar tot op de derde dag toe gelegen heeft in het rijk van de dood. In de machten van de dood. Maar hij is opgestaan. Zoals zij gezegd heeft. Wat is die opstanding? Wel, die opstanding betekent dat hij het graf heeft overwonnen en de dood heeft overwonnen. En dat betekent ook dat hij de hel heeft overwonnen en dat hij de zonde heeft overwonnen. Laten we het maar proberen eenvoudig te zeggen. U zou de dood u kunnen voorstellen als een kerker. Het graf waarin Jezus ligt opgesloten is als een kerker. En Pilatus heeft er op het verzoek van de Joden nog een wachter voor gezet. En er zijn kettingen als het ware om die grafsteen gelegd. Met het zegel van de Romeinse keizer erop. Niemand mag dat graf verbreken. Jezus in het graf opgesloten, gevangen. Maar als Jezus in de ketenen van de dood ligt, Op de dag, de derde, die hij zelf voorzegd had, breekt hij de ketenen van de dood stuk en staat hij op. En geen keizerlijk zegel en geen keizerlijke wacht kan hem weerhouden. Geen dood en geen hel kan hem in zijn greep houden. Hij breekt de gevangenis van het graf en de gevangenis van de dood en de gevangenis van de zonde en de gevangenis van de hel in stukken. En dat is het evangelie wat hier zichtbaar in het graf getoond wordt. En wat aan de vrouwen door de mond van de engelen verkondigd wordt. Jezus heeft de machten van de dood en van de hel overwonnen. En waarom zouden we dan nog een machteloze, een gestorven Jezus zoeken? Zo zegt hij tot de vrouwen. Waarom zoeken jullie hem op de verkeerde wijze en op de verkeerde plaats, de Jezus die hier is opgestaan, is geen dode Jezus, maar een levende Jezus. O gemeente, dat is het hart van het evangelie. Jezus leeft. Hij is een levende verlosser. Die altijd leeft om te verlossen. En die de machten van dood en hel, van zonde en schuld heeft overwonnen. De ketenen, de banden van de dood. Heeft hij verbroken. En misschien is er dan vanmorgen iemand, een man, een vrouw, een jongen, een meisje, ik hoop het, die diep in zijn hart nu iets van de macht van de dood voelt. Van die geestelijke dood, weet u. Dat betekent dat we van God gescheiden zijn. Dat betekent dat we de macht van de zonde voelen. Dat betekent dat we voelen dat we een hart hebben wat tegen God indruist en zijn wil niet doet en zijn wet niet doet. Dat betekent dat we onszelf getekend zien in de woorden van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Zo naar de kerk gekomen vanmorgen. Misschien al een poos worstelend met banden van de dood en van twijfel en van vrees. Misschien wel denkend, anderen heeft de Heere bekeerd. Maar als ik bekeerd zal worden, ach, wanneer ik naar binnen kijk en op mezelf zie, dat is onmogelijk. En misschien buigt die jongen of dat meisje in stilte wel eens zijn knieën. En zegt, o God, ik ben zo arm. Zo leeg en mijn hart is zo ver van u. En ik kan mijn hart niet bewerken en niet in de plooi krijgen om u te zoeken en u te dienen. En toch op de bodem van je hart ligt er een onuitgesproken honger en dorst, een hunkering. Een vraag, o God, wees mij, de zondaar genadig. Maar de macht van de dood, weet u, de macht van de zonde, de last van de zonde, het houdt u ver. Kijk, als dat zo is, dat we daar iets van voelen, dan mag ik u vanmorgen vanuit het woord van de engel, die koninklijke gezant, toeroepen, Jezus is geen dode verlosser, maar een levende. En zoek de levende niet bij de doden. Wat er ook aan influisteringen is in uw hart dat er gezegd wordt wel, de zonde is te zwaar. Jouw zonde, God wil anderen wel aanzien, maar jou niet. Bid maar niet meer. Geef aan die stemmen geen gehoor, want Jezus leeft. En buig dan maar in alle eenvoud uw knieën en smeek, Heere, ik ben geketend met banden die ik zelf niet kan verbreken. Maar nu heb ik gehoord vanmorgen weer opnieuw vanuit het paasevangelie, dat de vorst van Pasen, Jezus Christus, een levende koning is. En dat hij de banden kan verbreken, de koperen deuren waar Psalm 107 over spreekt en de ijzeren grendelen in stukken kan slaan. Dat heeft hij op de paasmorgen betoond. Het graf is open, de dood kon hem niet houden. O breek dan mijn grendels, de grendels van mijn hart stuk. Breek de deuren open, zoon van David, ontferm u mijner. Zoek de levende gemeente, zoek de levende, u die midden in uw dood ligt. U die door banden van de dood benauwd wordt, zoek de levende in zijn woord en in de weg van het gebed. En ja, nu is het niet alleen maar zo dat mensen die de Heere niet kennen en in banden en achter grendels van de dood gevangen liggen, die levende borg en die levende koning nodig hebben. Maar u ziet het ook bij de discipelen en bij de vrouwen op de paasmorgen. En u weet het wanneer u de Heere vrezen mag, ook uit uw eigen leven, dat u die levende koning nodig hebt. En dat het weer opnieuw en telkens weer opnieuw nodig is dat de levensvorst opstaat en dat hij tot u komt en de banden verbreekt. Want wat is het een zegen, zeg, als iemand in de banden van de dood ervaren mag wat die dichter van Psalm 116 ervaren heeft. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar riep de Heere, die levende Heere, dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Ja, als dat gebeurd is in ons leven, dat we weten mogen van een God, van een levende Heere die het gebed antwoordt, dat de lichtstralen van Gods heilig evangelie doorbraken in de duisternis van onze ziel. Zoals een oude Engelse dichter het zei, dat de lichtstralen van de zon der gerechtigheid doorbraken in de kerker, de vunzige kerker van mijn hart. Als dat gebeurd is, ja, dan is er blijdschap geweest, vreugde in God. Dan hebt u iets ervaren van de levende kracht van het evangelie. Want als het evangelie krachtig wordt toegepast door de Heilige Geest, dan gaat er kracht van uit, dan gaat er levenskracht van uit. Dat geeft blijdschap. Maar ja, als dat weer voorbij gaat, dan kunnen de duisternissen weer komen. En dan kan de vraag en de twijfel boven borrelen in het hart. Is het wel waar geweest? Heb je jezelf niet wat wijs gemaakt? Heb je niet iets aangematigd wat je niet toekomt? Bedrieg je jezelf niet? Want ons hart is bedriegelijk. Dat staat toch in Jeremia 17? Ach, weet u, wanneer Gods kinderen vanuit het licht weer in het donker terechtkomen, misschien na op Christus gezien te hebben, na iets verstaan te hebben van zijn borgtochtelijke lijden, na hem in het geloof omhelst te hebben, toch weer in donker terecht te komen. Door eigen schuld, door twijfel, door slordigheid, of door welke reden dan ook, toch in het donker terecht te komen. Wat is het dan nodig om dat eerste evangelie van de paasmorgen weer in herinnering te roepen? Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is hier niet. Ja, dat is ook voor Gods kerk in het donker zo nodig. Want als een kind van God in het donker zit en de een heeft daar meer last van dan de ander, dat zal zeker zo zijn, dan kunnen we soms zo op onze duisternis staren niet. In mijn eerste gemeente was er een man die veel van de Heere geleerd had. Voor wie ik wat zijn geestelijk leven betreft diep respect had. Maar als die het ook niet had, dan zat hij zo in het donker dat hij de duisternis bijna koesterde. En dat is ook een gevaar. Dat je je duisternis gaat koesteren. En dat je zo in het donker kruipt, alsof er nooit iets geweest is en nooit iets meer zijn zal. Ik weet, in de strijd en op de zee van de Satan kan het heel ver gaan. Maar wees u erg voorzichtig om de duisternis te koesteren. Want daar bedroeft u de geest mee. En daar doet u oneer mee aan koning Jezus. De engel zegt het juist, als we de neiging hebben misschien om in het donker alle moed maar te laten zinken. En om alles maar in het donker en in het duister te laten. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is hier niet. Nee, dan heeft Gods kerk in het donker niets te vinden. En bij de doden niets te vinden. Dan is er juist in de duisternis toch een hongeren, een hijgen naar het licht. En dan is het zo'n wonderlijk, zo'n bevrijdend woord. Wat deze engel op Gods hoog bevel hier zegt. Hij is niet in de dood. Hij is niet in het duister. Hij is de levende. En hij kan ook al de banden en al de duisternissen en de vragen waarin u gebukt gaat weer verbreken. O vrouwen, hij is opgestaan. Kijk, dan mag de kerk van de Here in het duister en in de twijfel het paasevangelie horen. En als dat tot het hart door gaat dringen en weer opnieuw gaat spreken en krachtig doorbreekt in het donker van ons hart, ach, dan zien we het weer, wat het woord zegt. Dan zien we hem in het gewaad van zijn woord. Dan zien we hem in zijn middelaarsheerlijkheid, hoe hij zichzelf gegeven heeft. In de dood, maar nu in de dood niet gebleven is, maar de dood heeft overwonnen. Ook mijn dood, ook mijn dodigheid, ook mijn schuld, ook mijn dorre, dode, ongevoelige hart, wat zich aan de wet van God niet wil onderwerpen. Wat krijgen we dan juist, kinderen van God, de levende Here nodig, niet alleen om de schuld te vergeven, maar ook om de machten van dood en inwonend bederf eronder te brengen. Een levende koning die de dood overwint. Jezus leeft. Jezus leeft. Dat is een woord tot troost, tot bemoediging, tot aanmoediging van de levende kerk. En dan zit daar tenslotte ook nog iets in die boodschap van de engelen, waar we niet aan voorbij mogen lezen. Namelijk dat Pasen de getuigenis is van een levende Jezus. En dat dat getuigenis van die levende Jezus al voorzegd was, lang voordat het paasmorgen werd. We hebben daar al verschillende keren zo terzijde op gewezen. Dat de vrouwen het woord van de Heere Jezus, wat hij in Galilea gesproken had, vergeten waren. En het is niet alleen het woord wat hij in Galilea gesproken heeft, maar tijdens zijn omwandelingen op aarde heeft de Heere Jezus het herhaaldelijk tot zijn discipelen gezegd, dat hij zou sterven en dat hij ten derde dagen weer uit het graf zou opstaan. En weet u wat er nu in die duisternis gebeurd is? Zo rond het sterven van de Heere Jezus. Ze zijn de woorden van Christus vergeten. Dat is ook wat, kind van God. Wel eens een bemoediging van de Heere gehad. Wel eens uit de duisternis gehaald. Wel eens avondmaal mogen vieren waarbij het woord zijn bijzondere kracht deed in uw hart. Ontmoetingen met de Heere gehad. En dan gezegd met die woorden van de psalmdichter, misschien geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Ja, ja. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Nou, dat is wel waar misschien. In de zin van dat u het nooit helemaal vergeet. Maar leeft u erbij, bij de daden van God in uw leven, bij de woorden die God bijzonder aan u zegende, wat kan het vaak weg zijn? Wat is soms onder de duisternis er zoveel twijfel dat u het zegt? Je hoort dat wel eens zeggen. Ik kan er nu niks meer mee doen. Ja, hoe komt dat? Is God veranderd of bent u veranderd? Kijk, weet u, wij raken de woorden van God. En wij raken de kracht van die woorden van God door eigen dwaasheid zo gauw kwijt. En door het leed van de Goede Vrijdag zijn die vrouwen de woorden van de Heere Jezus glad vergeten. Het leed van de stervende Heere Jezus heeft het woord van Christus uit hun geheugen gewist. Ze wisten het niet meer. Het lag verzwolgen in een zee van verdriet. En zo kan het ook in het leven van hen die de Heere vrezen zijn, bedekt door een zee van onmogelijkheden en een zee van dorheid, en noemt u het maar op. Maar ook al vergeet Gods kerk de woorden van Christus, ook al raken ze onder de as en onder de tranen begraven, Christus vergeet ze niet. En dat is nu Pasen. Als u het in één woord zou willen zeggen, hij houdt getrouw zijn woord. Geen leed zal het ooit uit zijn geheugen wissen. Hij houdt getrouw zijn woord. Want dat is dat open graf. Dat is nou een bewijs dat de woorden van God nooit ter aarde zullen vallen. Hoe onmogelijk het ook lijkt en wat leek het onmogelijk voor die vrouwen en voor de discipelen. Al hun hoop was vergaan toen Jezus Christus in het graf lag. Er was niets meer overgebleven, geen scherfje geloof en geen scherfje hoop. Want hun zaligmaker was gestorven. Maar al gaat het door de onmogelijkheden heen, door de zwartste nacht van de Goede Vrijdag. Hij houdt toch getrouw zijn woord. En niet één van de woorden die God spreekt en die God ook in uw leven bevestigt en uitwerkt, zal ter aarde vallen. Wat een reden om, als we nadenken over dat geopende graf, veel bezig te zijn met de woorden van God. En te pleiten in alle ootmoed en onwaardigheid, Heere, u hebt gezegd, ik zal u tot een God zijn. U hebt gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Maar ik zie u niet. Alles is donker, maar Heer, het is toch uw woord. O, wil u het bevestigen? Want het is Pasen geweest. Al de beloften van God zijn in het geopende graf ja en amen gebleken. Vast betrouwbaar, eeuwig vast, onveranderlijk vast. Heere, toon het ook aan mij. O gemeente, achter die woorden van God, achter al die beloften van de Heere, waarvan er niet één ter aarde zal vallen, staat een levende koning. Geen dode Jezus, maar een levende Heere. En daarom zal er niet één woord verloren gaan. Gods belofte. Ze worden heerlijk vervuld. En dan is de grote vraag, zegt u, mij persoonlijk, moeten ze toegepast? Moeten ze vervuld worden? Inderdaad. Dat is nu nodig. Dat dat persoonlijk uitgewerkt en toegepast wordt in ons leven. Maar kijk, dat wil de koning die met Pasen is opgestaan, nu door genade doen. Hij heeft het leven ontvangen. En hij wil, dat is zijn liefste werk, dat leven nu zo graag wegschenken aan dode zondaren. En daarom val de levensvorst te voet, pleitend op zijn eigen woord, smekend om zijn genade. Want die vorst van Pasen leeft nog. Hij leeft eindeloos. En hij heeft het leven ontvangen om het uit te delen aan dwarse, onwillige, schuldige, doemwaardige zondaren. En hij wordt van het geven niet armer. En hij wordt van het inhouden niet rijker. Laat het dan ons gebed mogen zijn op de paasmorgen. Levende Heere, eindeloos levende Christus, schenk het leven ook aan een dode zondaar als ik ben. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, gij zijt de levende. En we hebben vanmorgen er iets over mogen zeggen wat dat betekent dat gij de levende zijt. Want de kerk heeft het sterven van u nodig. Maar heeft net zo nodig dat gij in uw sterven de dood overwint en de levende blijkt. Want als ge niet de levende zoudt zijn, dan zou uw sterven nooit zaligmakende kracht kunnen hebben. Maar nu wilt ge als de levende zondaren zalig maken. En als de levende openbaart ge u door uw woord en door uw geest. Heere, gij die levend zijt, spreek tot onze zielen. Breek af alle weerstanden, alle verzet en alle schuld die er in ons leven is. Kom over de bergen van zonde, van duisternis en van dwaasheid heen. En vervul zondaars harten met het leven dat tot in eeuwigheid is. Heer, als we daarom smeken, doen we dat in alle eerbied. Niet omdat we het verdienen, maar we pleiten om de eer van uw opgestane koning, Jezus Christus. We pleiten op uw volbrachte werk, op uw overwinning van dood, graf en zonde. Heere, willen doen onder ons en onze kinderen. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf deze morgen. Wil ons ook vanavond samenbrengen en morgenochtend. En geef dat we ook dan zegen van u ontvangen mogen. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 16, het zesde vers, is onze slotzang. Gij maakt, Heer, lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, het zesde vers. Adheen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.